vanmorgen lezen uit het Evangelie volgens Lucas. En wel het eerste hoofdstuk vanaf vers 1. Lucas 1, vers 1. Lucas 1, vers 1. Begin van Lucas. Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken en die ons zijn overgeleefd door degenen die vanaf het begin ooggetuig zijn geweest en die dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen, maar de engel zei tegen hem: "Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegisterde drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer." Zacharias vroeg aan de engel: "Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd." De engel antwoordde: "Ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt geacht aan mijn woorden die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren." De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begreep dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: "De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten." Als je de Bijbel doorgaat, dan is het opvallend hoe er verschillende geschiedenissen zijn waar God juist in uitzichtloze situaties mensen juist gebruikt. En zeker in Bijbelse tijden was dat misschien nog wel meer als in onze tijd, dat als echtpaar en zeker als vrouw, als je geen kind had, dat het eigenlijk hopeloos lijkt. En je ziet diverse keren hoe God ingrijpt en juist mensen gebruikt. Denk aan Sarah, denk aan Hanna, denk vorige week aan de moeder van Simpson. Denk aan Maria over een paar weken. Maar denk nu ook aan Elisabeth. Hoe bijzonder is het hoe God ingrijpt en juist er een totaal andere wending eigenlijk in geeft dan wij eigenlijk ooit verwacht hadden. Als ik nadenk over Advent en de tijd van, is dat eigenlijk wat God steeds doet? Als wij denken, er is eigenlijk niks meer te doen, en als het hopeloos is, draait God het om. Weet u, Marco Borsato zong eens een keer een liedje, de meeste dromen zijn bedrog. En ik moet hem gelijk geven, dat klopt en gelukkig is dat maar zo. En gelukkig komen de meeste van onze dromen niet uit. Maar wat als het nou een droom van God is? Dan is het geen bedrog. Maar het gaat wel anders. Zoals jij dat zagen vorige week al bij de ouders van Simpson. Niet alleen door de geboorte, maar ook in zijn leven. De verwachting die ze hadden over hem. Hoe heel anders is het in zijn leven gegaan. Eerst geen kinderen, dan toch een kind. Een kind met een hemelse opdracht. De hemelse opdracht lijkt in duigen te vallen. En toch is God genadig en gaat door met zijn werk. En zoals ik zei vanmorgen op deze eerste Adventszondag, bijna weer zo een geschiedenis. Maar nu met Elisabeth en Zacharias. Zij behoren tot de stam van de priesters. En Zacharias was ook een priester. En om de zoveel tijd moest hij dienst doen in de tempel. En nu was hij alweer aan de beurt. Het lot had het besloten dat hij dienst moest doen. Over Elisabeth en Zacharias lezen we iets heel bijzonders. Namelijk dat het gelovige mensen waren. We zien zegt, ja, dus je hebt zoveel gelovige mensen. Maar het staat hier wel heel uitdrukkelijk. Niet alleen maar gelovig. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, zij wist al wat navolging inhield. En navolging is eigenlijk eerst iets nieuw testamentjes, zou je kunnen zeggen. Maar zij wisten eigenlijk al wat het betekende. Het was een echtpaar dat zeer toegewijd was aan de Heer. En we lezen over hen. Ze volgden, in alles volgden ze God. Een zeer gelovig echtpaar. En toch ontbrak het aan een zegen in hun leven. Want zo zegt het Oude Testament, kinderen zijn een zegen van God. En ik denk dat het niet alleen het Oude Testament zegt, maar dat we het allemaal ook wel zo ervaren. Misschien niet elk moment. Misschien heb je soms wel eens dat je, zoals sommige mensen zeggen, kinderen achter behang kan plakken. Maar uiteindelijk zegt toch allemaal, kinderen zijn een zegen van God. Of je het nu hebt gekregen of niet. Juist misschien ook wel als je het niet hebt, dat je dan misschien juist ook wel extra goed weet van, wat een zegen is het. Ik had die zegen ook zo graag willen hebben. Het Oude Testament verwoordt dat. En hier komen een echtpaar tegen, een gelovig echtpaar, die God in alles wil navolgen. En toch ontbrak het aan een zegen in hun leven. Wat verdrietig moet dat geweest zijn voor Zacharias. Moeten nadenken, hij is priester. En als hij dienst heeft, sprak hij de priesterlijke zegen van Aaron uit. Je kunt het nalezen, Deuteronomium 7, vers 14. Maar mist zelf een stuk zegen. Wat een confrontatie moet dat elke keer weer geweest zijn voor hem. En toch volgde hij God. En wat dacht u van als Elisabeth en Zacharias elkaar bij hun naam noemden? Als ze hem riep voor het eten. Of haar riep voor iets anders. Elke keer weer als ze elkaar bij hun naam moesten, moest ze eraan gedacht hebben. Want weet je wat Zacharias betekent? Zacharias betekent de Heere, oftewel Jahwe, gedenkt. De Heere herinnert zich. En Elisabeth betekent God is mijn eed. Twee hele bijzondere namen als je als echtpaar bent. En elke keer weer als je elkaar zo noemt, wat moet dat dan ook weer bij een opgeroepen hebben? En toch, daar ligt volgens mij al de eerste les erin, en toch waren ze niet verbitterd. Als iets in ons leven ontbreekt, of als het niet zo gaat in ons leven als we het graag gewild hadden, als al onze dromen misschien wel een duig van, wij kunnen heel snel verbitterd raken, of boos. Misschien of de kleinste dingen wel, als het op school misgaat, of op ons werk, of waar dan ook, we kunnen zo snel boos worden en verbitterd raken. Maar zij schijnbaar niet. Want ze volgt in alles de Heer. Ze waren niet verbitterd geraakt. Waarschijnlijk liet ze juist hierdoor in een omgeving zien wat geloven zijn betekent. Weet je, als het je voor de wind gaat, je alles misschien wel toevalt en je zegt, ja, God zorgt voor mij, dan is het misschien heel makkelijk. Maar ik kan me zo voorstellen dat mensen in het dorp misschien wel hebben naar gekeken, naar Elisabeth en Zacharias. Het is toch wel bijzonder, deze twee mensen. Zo vroom, zo gelovig, dat ze toch alleen gebleven zijn. Juist als priester. Ik denk dat ze, was mijn interpretatie, een voorbeeld geweest zijn voor velen ook in die tijd. Misschien heeft God ze juist daarom ook wel uitgekozen om deze weg te gaan. Ze laten zien, trouw aan God blijven, ook als het leven anders gaat. En ik denk dat we dat van hen kunnen leren. Als verdriet en gemis is in je leven, ondanks alles, volgens zoals het schriftgedeelte dan zegt, strikt de wetten van de Heer. En nu waren ze oud geworden. Vorig jaar heb ik daar ook iets over gezegd en ik heb daar wat kritiek over gehad. Dat geeft niks, maar dan probeer ik het nu nog wat duidelijker te maken. Want letterlijk staat er eigenlijk in de tekst, in het Grieks staat er, ze waren gevorderd in hun ouderdom. Ze waren gevorderd in hun dagen. Lucas heeft hier in het Grieks een oud-testamentische zegswijze overgenomen. Het zijn eigenlijk precies dezelfde woorden als bij Abraham en Sara worden genoemd in Genesis 18 vers 11. Als er over de 80 zijn en het ook precies op diezelfde manier gezegd wordt rondom de zwangerschap. Als je andere vertalingen ernaast legt, dan wordt het in andere vertalingen wat duidelijker als in onze nieuwe Bijbelvertaling helaas staat. De Duitse vertaling bijvoorbeeld van Martin Luther die zegt, ze waren hoog betaakt. Wij zouden zeggen, ze waren hoog bejaard. De NBG vertaalt het met, ze waren al op hoge leeftijd. En de Statenvertaling die komt al dicht bij de Griekse tekst, die zegt, ze waren ver op hun dagen gekomen. Ik denk, het is wel duidelijk dat ze oud waren. Misschien wordt het wel duidelijker dan in de NBV. Samengevat, ze waren oud. En hoe je de discussie bijvoorbeeld, ze was ver over de overgang heen. En kinderen krijgen zat er niet meer in. Hun keuze om God te volgen was niet omdat God hen gegeven had, maar omdat ze God lief hadden. En ik word daar elke keer weer stil van. Zonder enige verwachting moet Zacharias dan ook deze keer naar de tempel gegaan zijn. En hoe heilig je missie ook is, wie verwacht er nou een engel tegen te komen? Bij de moeder van Simson was het een bijzondere engel. Nou, we moeten het hoofdstuk daarvoor maar eens lezen. Het is de engel des Heren. Maar ook hier is sprake van een bijzondere engel. Deze keer is het de engel Gabriel. Gabriel is dezelfde engel als het boek Daniel. En weet het Gabriel dat hij waarschijnlijk een van de aartsengelen geweest is. Het moet dan ook een enorme confrontatie geweest zijn voor Zacharias. Een gelovige, vrome man die alleen engelen kent vanuit de Torah, vanuit het Oude Testament. En misschien wel een bepaald beeld ook in zijn hoofd ervan had. Dat hebben wij ook allemaal. Ik denk als we hem uiteindelijk zien, dan staan we nog eens te kijken met van, oké, zo ziet hij er dus uit. Dan staat hij dan opeens voor hem. Alleen dat al zou hem sprakeloos maken. Maar deze gelovige man kan het niet geloven. En dan zien we ook hier de genade van God in. God zegt niet, als je niet gelooft, ik schuif je aan de kant, voor jou een ander. Nee, de engel komt met een enorme belofte. Preek met effecten. Natuurlijk, hij krijgt ook een straf, hij mag niet spreken, maar wat er nog veel meer uitstikt volgens mij, want er wordt vaak over gesproken dat hij dan stom is die tijd. Maar als je kijkt vanaf vers 13, je moet maar meelezen in de Bijbel, dan staat er ontzettend veel beloftes die Zacharias daar meekrijgt. Wees niet bang. Je gebed is verhoord. Je vrouw zal een zoon baren en hij zal Johannes heten. Vreugde en blijdschap, velen zullen zich over hem verheugen. Want hij zal groot zijn. vervuld met de Heilige Geest vanaf de moederschoot. Velen uit het volk Israël zullen tot de Heere God gebracht worden. Hij zal als bode voor de Messias, voor Jezus Christus, uitgaan. Hij zal verzoening brengen tussen generaties en zondaars tot rechtvaardigheid brengen. Iedereen krijgt, als hij een kind krijgt, wel geboortekaartjes en er staan misschien een goede wens op. Je zou zo'n geboortekaartje maar krijgen. Daar word je stil van, toch? Wat een belofte geeft God daar aan Zacharias en Elisabeth mee. Als God ons tegemoet komt, op welke wijze dan ook, dan hoeven we dus niet bang te zijn. Het zijn de woorden die ook steeds weer terugkomen nadat Jezus opgestaan uit de dood. Wees niet bang, vrees niet. En kijk maar door de Bijbel heen. Wie is het zich voor wie verstopt? Het zal naar de eerste zondeval. De mens verstopt zich achter de bosjes. Maar God gaat door de Hof van Eden en roept, Adam, waar ben je? En ook door zijn boodschap tot de engel mag het klinken. Wees niet bang, vrees niet. Als God op ons afkomt, hoeven we niet bang te zijn. Het is de mens die steeds voor God wegloopt en bang is. Maar God komt ons tegemoet en nodigt ons uit. Zo door de engel heen, maar ook zo vanmorgen tot ons. Dus vanmorgen hier bij elkaar zijn, dan mogen we God ontmoeten en dan mogen we beseffen, we hoeven niet bang te zijn. Hij komt ons tegemoet. De tweede belofte die we zien, die Zacharias krijgt, is dat het gebed van Zacharias is verhoord. Wauw, wat een belofte. Maar de belofte moet nog uitkomen. Kijk maar aan het einde. Pas als Zacharias weer thuis komt, zal zijn vrouw zwanger worden. Maar hier wordt het al gezegd, de belofte is vervuld. Het kind Johannes is er nog niet. Het zijn nog twee oude mensen die op dat moment, als zij in de tempel staan, nog niet zwanger zijn, nog niet in verwachting zijn. Maar God verhoort gebeden. Dat is ook wat we hier ook voor onszelf weer uit kunnen mogen halen, ook voor onszelf. God verhoort gebeden. Als oprecht bidden tot God en smeken, dan mogen we weten dat God onze gebeden verhoort. Maar niet op onze tijd en niet op onze manier. Dacht u nou echt dat toen Elisabeth en Zacharias jong waren, net getrouwd waren, met elkaar gebeden hadden dat ze misschien zwanger mogen worden, dat ze ooit hadden bedacht dat het zo zou gaan? Ik denk dat ze het grootste deel van hun leven hebben gedacht van ja, God zal dit wel niet verhoren. En als we zo tot God gaan, dan mogen we weten, God verhoort gebeden, maar vaak heel anders dan wij verwachten. Maar we mogen er ons aan vasthouden, God hoort ons. God luistert ons. Inderdaad, soms denken we en lijkt het dat het beeld dat God er of niets over tegenovergestelde heeft gedaan. Als we weten dat God gebeden verhoort, dan betekent het niet dat God ons lijstje afvinkt. Dat denken we vaak. Als gebeden verhoor is als een soort Sinterklaaslijstje. Hier heeft het lijstje, vinkt het even af. Deze drie dingen willen we graag hebben. Maar zo werkt het niet. Tot God bidden en van hem verwachten is moeten leren vertrouwen op zijn weg. Leren vertrouwen op zijn weg, hoe die ook gaat. En ik weet, dat is niet makkelijk. En achteraf, dat kunnen Elisabeth Zacharias ook zeggen, achteraf is het allemaal wel logisch, een kind wel verklaar. Maar als je er middenin staat, of er nog voor staat, dan kun je wel eens denken van, maar hoe moet het nou? En toch is dat, als we het aan hem zeggen en aan hem neerleggen, is dat geloof. Vertrouw op zijn weg. En ik zeg, dat is niet gemakkelijk. En dat is waarom, denk ik, de apostel Paulus ook zegt dat geloof een vrucht van de geest is. Soms worstelen ze van, heer, ik wil het wel aan u toe vertrouwen, maar ik kan het niet. En dan mag je ook bidden van, heer, wilt u mij geloof schenken? En weet, zo is het bij Elisabeth en Zacharias gegaan. Maar ik denk, als we hier een ronde met elkaar zouden gaan, dat we allemaal dingen kunnen vertellen dat we gebeden hebben om dingen. En nu wil kunnen zien misschien hoe het vervuld is. Maar het nooit van tevoren zo kunnen bedenken. kan het uit mijn eigen leven zeggen. Ik denk dat u dat ook wel kunt. Mieke en ik hebben ook gebeden voor kinderen, maar we hadden nooit gedacht dat het op deze manier met Christian en Vanessa zou gaan. Dat het via adoptie zou gaan. En toch heeft God op die manier verhoed. En zo gaat God met ieder een andere weg. En mogen we daarop vertrouwen. Zij krijgen een zoon. En er zal niet zomaar een kind komen, maar een zoon. Voor ons misschien niet zo belangrijk. Wij zeggen, nou, als het maar gezond is, jongetje of meisje maakt niet zoveel uit. Maar in de tijd van Zacharias wel. Want met de zoon gaat de stamlijn door. En met een zoon zal er een nieuwe priester kunnen komen. Het is een zoon. Wat zal het een impact hebben gehad voor Zacharias en voor Elisabeth om dat te horen? En sommige ouders hebben dan zelfs ruzie over de naam. Sommigen tot aan dat het kind bevallen wordt. Maar hier ontvangt Zacharias de naam van God. Zacharias, hij zou Johannes heten. Een passende naam. Johannes betekent namelijk de Heere, Yahweh is genadig. Wat een bijzondere naam hebben dit gezin eigenlijk. Hè? De Heere gedenkt, de Heere doet een eed, de Heere is genadig. Ik kan me voorstellen, elke keer als ze Johannes naar binnen roepen, Johannes, kom naar binnen, we gaan eten. Dat ze weer mee geconfronteerd worden. Inderdaad, het is genade. Dat ze deze Johannes mogen hebben. Wat een zegen geeft hij daarmee ook mee. Want weet je, je kan wel genade ontvangen, maar we zijn zo gauw in ons leven aan gewoontes gewend, dat we niet eens meer beseffen hoe genade het is. Maar zij worden elke keer weer mee geconfronteerd. Wat een genade om het te mogen hebben. En voor jezelf is dat misschien ook wel goed. Ook op dit moment, als je denkt, ja, is het allemaal zo. Voor jezelf denk misschien ook wel voor jezelf misschien vanmiddag een lijstje te maken. Welke genade heb ik van God eigenlijk mogen ontvangen? En als je er zelf voor jezelf over nadenkt, dat er eigenlijk heel wat punten zijn in je leven. Denk van, wat heeft God me toch eigenlijk een grote geschenk gegeven? En dat vervult je met dankbaarheid. De Heer is genadig. Ja. Elisabeth en Zacharias zijn wel oud. En hij is zo jong. Ik kan me zo voorstellen, de eerste gedachte misschien wel in de opgekomen zijn. Zal dat wel goed gaan? Zullen we niet te ouderwet zijn? Zullen wij blij zijn met ons, met zo'n oude opa en oma als vader en moeder? Zomaar vragen die bij je kunnen opkomen als je zo oud nog vader of moeder wordt. Maar voor Zacharias die vraag kon stellen, hoort hij al hoe het zal zijn. Deze zoon zal hem vreugde en blijdschap brengen. Wat een vreugdevolle, maar ook vertrouwen naar de toekomst. Alsof de engel hem eigenlijk ook, God eigenlijk door middel van de engel eigenlijk hem van tevoren al wat mee wil geven. Maak je daar nou maar geen zorgen over hoe het zal gaan. Want hij zal je vreugde geven en blijdschap. En die beloftes gaan maar door. Maar hij zegt, het zal niet alleen een vreugde en een blijdschap voor jullie zijn, Elisabeth en Zacharias, maar er zullen vele mensen zich over hem verheugen. En dat was inderdaad ook zo. Als hij later volwassen is en hij zijn bediening ingaat, komt men van heinde en ver om naar hem te luisteren op een eenzame plek in de woestijn. En Johannes is het die begon met dopen. Men vroeg niet waarom. Maar hij riep ertoe op, bekeer je, laat je dopen. En ze liet ze gewoon dopen als teken van bekering. Men was zo blij dat men eigenlijk dacht dat dit misschien wel Elia was. En was het ook die de geest van Elia optrok. En eigenlijk moeten we met elkaar zeggen, tot op de dag van vandaag zijn we blij met hem. We maken er misschien geen Johannes de Doperfeestje van of zo. Maar ook wij zijn dankbaar voor het werk en het voorbeeld van Johannes de Doper. Maar niet iedereen was even blij. Uiteindelijk kostte het hem ook zijn kop. Is dat er niet dat hij groot is? Groot in zijn prediking, groot in ontrafelen van huichelarij. Johannes doopte niet als het niet echt was. Hij prikte de luchtballon door. En hij zei, ga weg, adderig gebroed. Groot in eerlijkheid, zelfs naar de koning toe. Als hij een vrouw neemt die niet van hem is en van een ander is, heeft hij het lef om daarop aan te spreken en zegt, het is zonde wat je doet. Daar heb je geloof, moed, en voor mij ben je dan groot als je dat durft. Maar ook iets wat hij niet uit zichzelf kon doen. Maar alleen, en dat is eigenlijk weer de volgende belofte die we hier zien, alleen omdat hij van kinds af aan met de Heilige Geest vervuld was. En moet maar, als het niet zo is, moet u mij maar dat bekritiseren, maar volgens mij is het de enige die vanaf zijn moederschoot de Heilige Geest heeft ontvangen. Na Pinkst ontvang je de Heilige Geest als je tot geloof komt. In het Oude Testament zijn er een paar mensen die de Heilige Geest over hen heen komt. Maar ik kon niet zo snel nog iemand vinden die vanaf de moederschoot al de Heilige Geest heeft ontvangen. Wat een belofte. Vind je het gek dat je het allemaal niet kon geloven? Het is niet alleen dat je een zoon krijgt. Moet je kijken wat die beloftes die je ook allemaal meekrijgt. Je kan het bijna niet bevatten. En juist omdat die Heilige Geest heeft ontvangen, zal er velen uit het volk Israël tot de Heer hun God terugbrengen. Wat een zegen om als vader daarvan te horen. Dat je kind dat zal gaan doen. Misschien had hij wel eerst de hoop dat hij priester zou worden, maar het is nog veel meer. Hij zal vele mensen terugbrengen naar God. Wat een zegen moet dat zijn geweest voor iemand als Zacharias, die zo vroom was, die zo met God leefde. Van, zal mijn zoon zoveel mensen terugbrengen bij God? Wat een blijdschap. Het was Zacharias' taak om de verzoening tussen de mensen van Israël en God met de offers te brengen in de tempel. Zijn zoon volgt hem in zijn voetsporen, maar op een totaal andere manier als hij zich zou kunnen voorstellen. Het bijzondere is dat Johannes dan ook als bode voor de Messias, voor Jezus, vooruitgaat. Geen eer voor zichzelf opeist, maar Jezus de plek geeft die hij verdient. Hij zegt, ben ik niet eens waard om zijn riemen vast te maken. Vergeet niet, ze moeten elkaar gekend hebben, het was familie. Maar Jezus, maar Johannes, eiste niet de eer voor hem op. Zijn staat maakt het nog bijzonder. Maar wat ook een zegen voor de Zacharias. Hij moet toch zoveel vertrouwd geweest zijn met al die teksten over de Messias die komt. En nu zal zijn zoon de wegbereider zijn van de Messias. En daar zit dan ook meteen de volgende belofte aan. De Messias komt er dus nu echt aan. Want als jouw zoon de wegbereider is, dan betekent dat de Messias er ook aan gaat komen. Waar we zo lang op wachten. Wat een belofte. Het zal een heel andere tijd gaan worden. Er zullen zingen zichtbaar worden van het Koninkrijk van God. Onder andere verzoening tussen de generaties. Het is niet nieuw dat er een kloof is tussen generaties, tussen ouderen en jongeren, toen ook al. Maar het werk van Johannes zal verzoening brengen. Wat een zegen. Laten we daarom bidden dat de broeders en zusters mogen zijn die de geest van Johannes hebben, die ook zo verzoening tussen de generaties in onze tijd kunnen bewerkstelligen. Ook binnen de gemeente. En hij brengt zondaars tot rechtvaardigheid. Hij roept op tot bekering en ze gaan de weg van God. Zondaars tot rechtvaardigheid. Zoals we vanmorgen ook weer mogen doen. Als zondaar gerechtvaardigd mogen weten door het bloed van Jezus Christus, of zo meteen ook het heilige avondmaal met elkaar vieren. God openbaart hem. God laat de zegen van de toekomst hier in de tempel aan hem zien. En in die zegen zullen inderdaad nog vele zwarte randen en vlekken zijn. En de wegen van zegen gaat ook heel anders dan wie ook verwacht. Maar willen we op Jezus vertrouwen voor onze toekomst? Hoe die ook gaat, of je nu 80 bent of 13. Als we op Jezus bouwen, dan komen we goed uit. Maar wel heel anders. Nee, in Engels schijnt niet het licht onze weg de komende week, waarschijnlijk. Maar Gods woord, de Bijbel wel. En in die mogelijkheden die we hebben om achter Jezus aan te gaan, durven we op Jezus te vertrouwen. Zijn weg te gaan, ook als we door duistere dalen heen gaan. Vol vertrouwen. Vertrouwen op de Heer met heel uw hart en steun op uw eigen inzicht niet. Zo staat het al in het Oude Testament. Eigenlijk is dat als een rode draad heen wat we hier mogen zien in het leven van Elisabeth en Zacharias. En ook zo naar ons toe. Durven we op God te vertrouwen en zijn weg te gaan? Ook al weten we niet hoe die zal zijn. Amen.